Leuk, want Arthur en ik kennen elkaar ook nog vanuit Rotterdam. Daar zien we elkaar af en toe en daar praten we ook over het doel. Waar gaan we heen met de gemeente? En natuurlijk pikt hij daar van allerlei dingen op, ook voor hier, Etten-Leur, Ichters. En daar praat ik dan natuurlijk ook eens met hem over. Wanneer zagen we elkaar? Woensdag geloof ik. Ja, woensdag zagen we elkaar. Toen zei hij van, ja, ik heb dat ook hier in Etten-Leur geïntroduceerd. De waarden. In Rotterdam hebben we een ander woord. Liefde. Die staat hier ook tussen, hè, geloof ik. Als ik het goed heb, zonder dat ik omkijk. Nu kijk ik. Ja, zie, hij staat ertussen. Dus dat is heel leuk om zo'n woord even in je hart te laten landen. Maar ook vooral... Ja, de betekenis van die woorden die daar op staan. En daar zal waarschijnlijk in de komende tijd wel wat vaker over gesproken worden. Nou is dit iets waar ik zelf heel erg in geloof. Dat is heel belangrijk voor mij om te weten. Als wij ergens naartoe willen, dan is het ook heel belangrijk dat we weten. Wat zijn nou eigenlijk onze waarden? En waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, daar wil ik even naartoe. Maar voordat ik daar aan begin, had ik even nog een leuk verhaaltje. Ik hou wel van leuke verhaaltjes af en toe. Wij waren gisteren op een plek in Delft. En daar werd een leuk verhaal verteld. Het is een heel klein jongetje van een jaar of drie. Het is echt een schatje. Je wordt er helemaal gelijk verliefd op, zo'n leuk ventje. En die is ook heel erg met zijn geloof bezig. En dat komt natuurlijk door zijn ouders. Die zijn er ook mee bezig. Nou, voor sommigen hebben dat hier en daar wel eens gezien op dit moment. Halloween. Gezien al, ja. Dus je ziet overal van allerlei dingen. Nou goed, papa en mama die waren even weg met zo'n lief. En toen ze thuis kwamen had de buurman het hele huis opgetuigd met van allerlei franjes rondom Halloween. En er stond een hele mooie heks in de tuin. Die zag er echt geweldig uit volgens dat jochie. Dus die loopt de auto uit, zo naar de tuin van de buurman. En die wil even die heks aanraken. Maar daar zat een sensor in. Dus die heks begon in één keer heel hard te krijsen en gekke woorden uit te spreken. Dus dat was helemaal niet leuk. Nee, dus wat doe je dan als ouders? Even laten zakken, wat doe je dan? Geweer pakken en afknallen, die vind ik heel mooi. Ja, zo kun je het ook doen. Maar dat helpt niet de angst weg te halen van het jongetje, want dat kun je wel doen. Maar volgens mij zit het al in het hart wat daar eigenlijk moest gebeuren. Dus ze zijn het huis binnengegaan en ze hebben ongeveer 2 uur de tijd genomen om het jongetje weer rustig en kalm te krijgen, uit te leggen dat Jezus veel sterker is. En dat zijn natuurlijk allemaal kindertaal. En uiteindelijk was hij rustig en is lekker in slaap gevallen. En toen kwam storm Benjamin. En de volgende dag was de heks totaal verdwenen door storm Benjamin. En dat jochie die loopt naar buiten en die zegt, zie je wel, Jezus is veel sterker. En hij is gek op Superman en al die andere mannen. Ik ken al die namen niet, er zijn er zoveel tegenwoordig. En toen zegt hij, ja, Jezus is toch echt veel sterker dan Superman. Ja, ik hou van dat soort kinderlijk geloof. Maar dat wordt wel on fire gezet. In vuur en vlam gezet door ouders. Ik ken deze ouders goed. Daar ga ik zo ook nog even wat over vertellen. Even terug naar die waarden, die familie. Dus ik wil eigenlijk niet direct over de waarden individueel hebben, maar vooral even het woord familie. Daar wil ik het een beetje over hebben. Want dat is eigenlijk wat alles samenvat. Nou, voor degene die iets meer weten van mij, wij hebben natuurlijk jarenlang in het buitenland geprobeerd het evangelie, het koninkrijk van God te verkondigen. En de laatste 3-4 jaar... ik hou het al niet meer bij. Zo snel gaat dat. Sinds corona, dat is het makkelijkste, want daar begon het. Had ik het idee dat God zei van nou, dat reizen dat is nu wel genoeg. Ga nu maar eens hier ook in Nederland wat doen. En dus daar zijn wij een nieuwe stichting voor gestart. Red Chair Movement heet dat. En in de Red Chair Movement hebben we met een klein team hebben we nagedacht over wat zouden nou onze waarden zijn? Wat zou God nou, zeg maar, in het fundament van zo'n nieuwe stichting willen leggen. En dat heeft dus ook met zo'n woord te maken? He, wij hebben wat andere woorden, maar in de basis komt het ongeveer op hetzelfde neer. En een van de, of eigenlijk de eerste waarde die wij bedacht hadden was, de rode stoel vertegenwoordigt de aanwezigheid van God. Want als je een ecclesia, dat is eigenlijk de vertaling, het woord kerk. Als je in een ecclesia niet Gods aanwezigheid hebt, dan mis je iets. Wie is daarmee eens? Ongeveer 2/3, dat is best wel positief. Dus als je in een kerk niet de aanwezigheid van God hebt, dan mis je iets. Ik zou willen zeggen, dan mis je het belangrijkste. Toch? Nou, ga ik even door redeneren. Vandaag is vooral een vertelverhaal, het is niet zo'n preek, het is meer van hoe ik het beleef, zeg maar. Dus die aanwezigheid, dat kan ik nu heel mooi tegen jullie vertellen, dat is onze waarde. Maar wat heb je aan waarde die je ergens op een website of in een brochure of ergens in een document over dit is wie wij zijn, wat heb je eraan als je het niet beleeft? Dus dit ook weer, dat is heel mooi dat het daar staat, familie. Maar wat heb je eraan als we het niet doen? Ik ben altijd een beetje pittig over dat soort dingen, want ik dwing mezelf, het is mooi om op te schrijven, maar als ik niet van plan ben om er iets mee te doen, ja, dan is het weer zo'n leeg woord. Net als de Bijbel die je misschien uit je hoofd kent, maar er niks mee doet. Hebben we een beetje de smaak te pakken. Dus op een gegeven moment, deze week, ik heb heel veel meetings gehad deze week. En er was één dag en ik was een beetje aan het denken, waar gaan we het zondag over hebben. En Arthur had het al verteld. En toen dacht ik ook weer van, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Want het is leuk dat jullie over de waarde nadenken, maar hoe zit dat dan met Piet? Beleeft hij dat of heeft hij het ergens op een website staan? Dus ik zat in een restaurant te wachten op mijn volgende afspraak. En ja, goed, restaurants, ja, ach, iedereen loopt daar binnen, het is druk en mensen eten daar. Maar toen dacht ik weer opnieuw van, ja, dit is eigenlijk ook mijn kerk, want ik ben de kerk. Die zit in mij. Het hoofd van de kerk, Jezus Christus, die woont in mij. Dus als ik ergens ben, is dat ook de kerk, toch? Of vertaal ik dat verkeerd? Halleluja. Dus ik zat daar en er komt iemand binnen. En die meneer die ken ik, ik denk dat ik hem misschien 2 keer in mijn leven gezien heb, live. We kennen elkaar, maar live hebben we elkaar misschien 2 keer gezien. Hij komt binnen, hij gaat zitten en hij zegt, ik weet niet wat met me gebeurt, maar ik moet huilen. Dus hij begint gewoon te huilen. Oké, goed, wat is er aan de hand? Nou, er was een persoonlijk iets gebeurd en dat had hem heel erg ontroerd. Maar hij zegt, weet je, ik ben helemaal niet zo'n emotioneel mens dat ik overal zo ga. Ik weet niet wat dit is. Dus nou goed, dus we raakten in gesprek en ik kon hem wat troosten en God kwam erbij, Jezus kwam erbij. En het werd een fantastisch gesprek eigenlijk. Maar ik reed weg naar het volgende meeting. Dat was een uur later ergens anders. En ik zat erover na te denken, ik zat dus wat bizar eigenlijk. We kennen elkaar amper en we zitten in een restaurant, helemaal niet een plek waar je ja, denkt dat God in één keer verschijnt of zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, het heeft ook wel te maken waar ik in geloof. He, dat is het eerste woord, faith. En je kunt het proclameren, wat we net gedaan hebben in de liederen. Maar zit het ook echt in je hart dat als je deze waarde omarmt, dat je ze niet alleen gelooft, maar in geloof ook in praktijk brengt, zonder dat je de moeite voor moet doen. Want heel vaak proberen we iets te gaan doen wat we gehoord hebben, dan gaan we dat doen. Maar zit het ook echt diep in ons? Dus goed, ik zat in een ander restaurant en dat was toevallig een christelijk restaurant. Die had hele mooie christelijke teksten op de muur, dus dat voelde al wat beter. Dat leek al meer op een kerk. Een mooie tekst op de muur. Die man die was ook duidelijk overtuigd christen. En we zaten daar, na een kwartier begint de persoon waar ik mee zat te eten te huilen. Ik zei, joh, wat gebeurt er nou? Ja, zeg, ik weet het ook niet. En toen begon hij over zijn vader te vertellen. Verhalen van, ik weet niet hoe lang geleden, wat er allemaal gebeurd was met hem en zijn vader. En hij begint eigenlijk een soort dingen op te biechten, wat er eigenlijk allemaal in zijn leven gebeurd is. Dus ja, ik moest weer naar de volgende afspraak en ik denk, jee, nee, het is goed, dit is veel belangrijker nu even. Dus. En ik zat in de auto, ik had een half uurtje naar de volgende afspraak en ik denk van, Heer, dit is toch wel apart. Van, ik geloof in de presence. Ik spreek erover in kerken, in groepen. Maar eigenlijk wil ik het zelf ook gewoon beleven. Het is wel fijn om het uit te leggen, maar het is veel fijner om het te beleven. Dat het gebeurt daar waar jij bent, dat het niet alleen een woord is daar prachtig op de PowerPoint, maar dat het ook echt werkelijk gewoon gebeurt. Ik kan eigenlijk elke dag van de week wel zo'n moment noemen dat gebeurt. Nou is mijn vraag, want daarom ben ik hier om die vraag aan jullie te stellen, van als je nou dit vorige week gehoord hebt, zou ik eigenlijk willen weten, wat heb je er nou deze week mee gedaan? Of is dit weer eens een mooie preek die je mee naar huis genomen hebt? En je denkt, van, nou, dat was wel fijn wat Arthur verteld heeft. En ik moet er nog eens even een keer naar kijken. Of heb je misschien een van die woorden een soort in je hart gesloten en dacht je van, nou, daar ga ik eens wat mee doen. Daar ga ik eens over nadenken. En ik ga in actie komen. Eigenlijk ben ik al klaar met mijn preek. Maar ik heb nog veel meer mooie verhalen, dus ik weet niet of je die wil horen. Er steekt iemand zijn hand op. Wat is er? Ja, ik kan je niet verstaan, want mijn oorapparaat... Wat zeg je? Top. En wat gebeurde er? Mag ik even naar je toe komen? Dan kan iedereen het verstaan. Zeg maar.
Ik ben sterk in het geloof gaan staan.
Ja?
Ik ben... Eerlijkheid en oprechterheid, daar ben ik meer gaan doen. En ik ben gewoon eerlijk geweest naar de mensen die ik pijn heb gedaan. En dat een beetje.
Ja, top. Oh, jij hebt ook wat. Nou, ik ken jou toevallig.
Ik ken mij toevallig. Ik heb iets aan het laatste gedaan. De eenheid in Christus, je inspannen hiervoor. Ik heb me opgegeven voor het pastoraal team.
Hier. Oh, wat mooi, dankjewel. Cool. Ja, ik kan er wel even... Nou, ik ga heel eventjes naar die familie terug, want dat is eigenlijk mijn tweede punt. Want dat is toevallig. Nou weet ik niet of Arthur dat van ons gepikt heeft hoor, maar... Toevallig is dat ons tweede punt van waarde. En voor ik dat ik bij familie kom, wil ik eigenlijk eventjes terug naar een vraag. En het is even een beetje een rare dienst vandaag, dus ik wil dat je eventjes met iemand, misschien je buurman, je buurvrouw, dat je heel even met die persoon praat over de vraag die ik ga stellen. Waarom kwam Jezus eigenlijk naar onze aarde toe? Waarom verliet hij de Vader? Johannes 1 staat, hij was bij de Vader en hij hoorde de woorden van de Vader en die kwam die op aarde brengen. Maar waarom kwam Jezus, nu op een vrij simpele vraag, maar ik wil toch even weten of je het weet. Dus even gewoon 1-2 minuutjes, zoek even je buurman, buurvrouw op en vertel even wat jij denkt. Dan gaan we 3 keer doen, je krijgt 3 vragen, dus blijf dan ook even zitten als je met iemand... Waarom kwam Jezus naar de aarde? Waarom kwam Jezus naar de aarde? Oké. Ik kom even gewoon hier naar voren. Wat hebben jullie bedacht? Mensen, we stoppen even. Eventjes stoppen, even luisteren. Wat komt er? Wat hebben jullie bedacht?
Om toch de liefde voor de mens, dat hij daar voor geborgenheid zorgt. En onder andere.
onder andere. Ik ga nog even verder. Wat hebben jullie bedacht?
Hij kwam om de relatie tussen de mensheid en God te herstellen.
Mooi. Wauw, wat een waar. Ik hoef helemaal niet te preken hier.
Ja, Marleen had het heel goed verwoord. Ja, wat zei je nou ook? Herstel.
Herstel. Oké, herstel. Volgende keer goed opletten. Oké. Er zijn gelukkig heel veel antwoorden mogelijk, want hij kwam niet om één ding. Er zijn meerdere dingen die je zomaar zou kunnen zeggen. En in het bedrijfsleven willen we heel graag die waarom-vraag weten. Waarom doe je iets? Dat is in het bedrijfsleven. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we weten waarom de Bijbel geschreven is. En vooral, wat is de essentiële boodschap van de Bijbel? En dan zie je eigenlijk, dat komt eigenlijk met allemaal een beetje overeen. Jezus of God, de Vader, had een zoon, heeft een zoon, die is naar de aarde gekomen. Hier zien we eigenlijk al het woord familie. In de hemel was een soort familiecultuur, Vader, Zoon, Heilige Geest. En dat noemen wij de drie eenheid. Dus eigenlijk wat in de hemel is, dus die verbondenheid, zij waren zo één dat we het ook als één God zien. Wij als christenen geloven dat God één is. Hoe dat nou precies zit, dat ga ik niet uitleggen, want ik weet het niet. Ik heb daar nooit een idee over gehad. Voor mij vond ik dat ook nooit zo belangrijk. Maar ik wist, er is een Vader, een Zoon en een Heilige Geest en die zijn één. En van die drie is er één naar de wereld gekomen. Die vertegenwoordigde die eenheid op de wereld. En hij wordt ook genoemd het woord van God. Dus hij sprak het woord van God. En dan kwam hij op de wereld met één doel, en dat is eigenlijk een beetje op het einde van zijn leven op aarde. Want Jezus heeft, ver voordat hij op aarde kwam, leefde hij dus ook al. Want er staat in Genesis 1, God schiep door het woord. Dus toen was hij er ook al. Alleen had hij geen lichaam. Dus Jezus kwam plotseling met een menselijk lichaam. Daarom wordt hij ook genoemd zoon van God en zoon van mensen. Op de aarde met een doel. Waarom hij kwam was om de mensen weer te verzoenen met God de Vader. Toch? Want in Genesis 1 wilde God met de mens leven. Hij leefde met de mens in het paradijs. Hij sprak met ze. Om dat te herstellen, dat woord hebben we ook gehoord. Hè, om dat weer te herstellen dat wij weer als kinderen van God kunnen worden. Romeinen 8. En daar staat dat wij kinderen van God zijn. Dus we zijn zonen en dochters van God de Vader. En eigenlijk om dat te bewerkstelligen is Jezus naar de aarde gekomen. De tweede vraag. Wat verkondigde hij eigenlijk? Wat was zijn allerbelangrijkste boodschap? Waar sprak hij het meeste over? Dat mag je weer even met je buurman of buurvrouw doen. Ga je gang. Jullie dachten dan, die Piet die vertelt ons alles wel, maar ik wil het van jullie weten. Dus wat is de kernboodschap waar die over sprak? Nou, dat hebben jullie allemaal heel gauw bedacht. Ik ga even naar jou toe. Vind je dat goed? Wat hebben jullie bedacht?
Ja, dat hij de weg, de waarheid en het leven is.
Hij is de weg, de waarheid en het leven. Had jij hetzelfde antwoord?
Ja.
Oké, hebben jullie hetzelfde antwoord? Oh, nou, jullie hebben van elkaar geluisterd. Nou, ik ga even naar de oude voorganger, want die weet het echte antwoord.
Het koninkrijk kwam brengen.
Ja, zie, ik wist het, ik wist het. Ja. Ja, Jezus, als je alle gelijkenissen die Jezus verteld heeft, vergelijkt met elkaar. En er waren eigenlijk twee thema's. Het eerste, hij liet God de Vader zien. En het evangelie van Johannes zie je dat ongeveer 100 keer, dat hij daarover spreekt. Dus dat is best wel veel. Hij liet zien wie God de Vader was. En daarom ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zo staat dat er. En daarna sprak hij vooral gelijkenissen die gingen over het koninkrijk van God. Hij zei ook, nu ik gekomen ben, is het koninkrijk gekomen. Dus zijn boodschap, waarom hij kwam was om het koninkrijk van God te herstellen op aarde, waar gerechtigheid heerst. Toch? Hij herstelde in die zin een stuk gerechtigheid, vrede, blijdschap. Dat is eigenlijk het doel waarom hij kwam. Nou, de derde vraag, en dat is de belangrijkste voor deze preek, is met wie deed hij dat? Hoe was zijn strategie om dat koninkrijk en de waarom-vraag om dat te doen? Met wie deelde hij dat? Hoe was zijn strategie om die boodschap verder te brengen? Dat is een hele makkelijke, maar ik wil er wat over vertellen zo meteen. Dus ga even je gang, even met je buurman, buurvrouw, hoe deed hij dat? Mag ik dat aan jou vragen? Hoe deed hij dat?
Met de 12 discipelen.
Met de 12 discipelen. Was er nog een andere strategie?
Ja, tuurlijk. De strategie was daar wel. Met onze dagelijks gebed.
Dagelijks gebed. Ja. Was er nog iets anders, heren, jullie?
Ja, wij kwamen ook tot 12 discipelen inderdaad.
12 discipelen. Heeft er iemand nog iets anders naast die 12? Ja, wacht even, ik kom naar je toe. Want dan kunnen we het allemaal horen.
Wat wou jij zeggen? Het vervolg, de 72.
Ja, er was ook nog een groepje, dat waren ongeveer 70, op andere plekken 72. Dus je ziet eigenlijk dat Jezus, en dat noem ik even niet alleen zijn discipelen, want in Johannes 13... Oh, moet hij ook nog wat vertellen? Ja, die mevrouw die zegt
het. Hele gewone mensen.
Het waren allemaal gewone mensen. Dank je, dat was een goede aanvulling. Ja, dus we komen er allemaal samen wel uit. Hè? We zijn echt een grote familie al. Kijk, Jezus die gebruikte relaties. Hè, want hij koos zijn discipelen uit, de eerste 12. En hij zei, volg mij. Daar zat iets heel moois in. Dus Jezus had iets wat de anderen nog niet hadden, wat mensen konden volgen. En dat zit eigenlijk ook in opvoeding. Als je denkt aan families, dan denk je aan, daar komen kinderen, daar zijn ouders en die gaan opvoeden. Eigenlijk wat Jezus kwam brengen op aarde was het herstel van familie, denk ik. Want hij begon, ik ben hier niet alleen, ik ben namens God de Vader. Wat ik van hem hoor, dat vertel ik jullie. Galaten 4 zegt iets heel moois. Wij worden kinderen van God omdat Gods geest in ons komt wonen. Dus God brengt, of Jezus brengt iets vanuit de hemel op aarde. En dat heeft te maken met de geest van het zoonschap. Nou is dat niet iets wat ik kan oefenen. Ik kan heel hard mijn best doen. Maar het moet in mij geboren worden. En daar heb ik me wel eens in vergist vroeger. Ik dacht dat ik dat allemaal door mijn preek kon doen, maar eigenlijk werkte dat niet. Ik mag wel beschikbaar zijn, maar de geest van God in mij, die verandert mij. Amen? Oeps. Ik ga even mijn bijbeltje erbij pakken. Ik wil graag even over die familiewaarden lezen in de bergreden, Matthäus 5, want we hebben het gehad over het waarom. Wat hij sprak en met wie hij dat deelde. En dan zegt hij in Matthäus 5 het volgende, vers 1. Even goed meelezen, hè. Ik had het nooit zo gelezen. Vrij recent had ik dat zinnetje in één keer anders las. Vers 1 staat, toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met wie? Zijn leerlingen. En die zaten om hem heen. Ik dacht altijd dat hij de hele meute toesprak. Nou weet ik niet of deze vertaling klopt of niet. Dat zou ik nog even na moeten vorsen. Maar hier stond het heel simpel. Hij ging met zijn leerlingen of vrienden, noemt hij ze later, ging hij zitten. En dan gaat hij ze onderrichten, zegt hij, vers 2. Hij nam het woord en onderrichtte hen. En hier zie je eigenlijk de waarden van het koninkrijk. Dat zijn allemaal waarden die hij aan hun vertelt. Je zou kunnen zeggen de fundamenten. Fundamenten die zijn er, maar je ziet ze niet. Het zijn de dingen die in ons hart zitten. En dan hebben we het over deze dingen. Dat is eigenlijk in het fundament van de kerk. Dat moet gelegd worden. Hij onderwijst ze. Dat is ook, zeg maar, de opdracht van een vader en een moeder om voor te leven. Om een voorbeeld te zijn voor je kinderen. En ook je kinderen te onderwijzen in de waarden van het koninkrijk. En niet alleen te onderwijzen, maar ze ook voor te leven. Nou, daar ga ik even hoor. Vers 3. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Daar hebben we het net over gehad. Dus de nederigen van hart, die zullen het koninkrijk van God ervaren. Gelukkig de treurenden, want zij worden getroost. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ontvangen. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Dat is de aanwezigheid van God. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Nou, wij hebben die zinnetjes hebben wij in onze stichting hebben wij omgezet naar een beetje, zeg maar, hedendaagse taal. Dus we hebben alle Bijbelse franje die erin staat, hebben we een soort gewoon vertaald naar onze hedendaagse taal. En ik denk dat we dat veel meer moeten doen. Het woord vrede, dat wordt elke dag wel ergens gezegd, zeker in de campagne waar we nu middenin zitten van politieke leiders. We willen allemaal vrede. Maar er zijn heel veel voorwaarden om vrede te kunnen krijgen. Je kunt wel een contract afsluiten en afspraken maken, maar eigenlijk die vrede die zit diep in ons hart. En als ik dus met mensen in het Koninkrijk van God leef, is het heel belangrijk dat ik dat voorleef en onderwijs hoe je vrede krijgt. Dat komt niet vanzelf, je kunt wel schreeuwen, we willen allemaal vrede, maar uiteindelijk moet je ook een voorbeeld geven hoe je vrede krijgt. Aanwezigheid, hè, de aanwezigheid van God, dat is ook iets, daar kun je wel over praten. We willen de aanwezigheid van God, maar je moet het ook voorleven, laten zien hoe dat eigenlijk kan komen. Het is niet iets wat vanzelf gebeurt, nee, dat is onderwijzen, het is onderrichten, staat er in de Bijbel. En het is ook voorleven. Dus dat is hoe Jezus het deed. Hij riep zijn 12 bij zich en hij zei, kijk, dit is het koninkrijk van God. Dit zijn de waarden. En toen ging hij op pad. Hij ging duizenden mensen bereiken, maar hij nam altijd dat clubje mensen rondom zich mee. Die waren er steeds bij. En voor degenen die liefhebber van de Chosen zijn, ik vind dat ze dat heel goed neergezet hebben. Je ziet, het is eigenlijk een beetje een familie. Ze lopen door dat veld heen, ze zijn niet de hele dag aan het prediken en demonen aan het uitsturen, maar ze hebben ook plezier met elkaar, ze praten over de moeilijke dingen van het leven. En ik denk ook dat het zo in de realiteit is. Goed, ik had het even over die twee voorbeelden over de aanwezigheid, maar gisteren waren Ina en ik in Delft. En wij proberen met de Red Chair Movement dat familiegevoel, proberen wij te demonstreren. Dat is heel gek dat ik het zeg. Terwijl ik het zeg, denk ik, kun je het wel zo zeggen. Maar dat is echt op ons hart. Ik kan er lessen over geven. Als je een goede familie wil hebben, dan moet je deze stap nemen. En deze stap, en deze stap, en deze stap. Dat hebben we ook zeker, doen we dat ook. We geven ook lessen over goddelijke relaties. Maar het samen beleven, dat is iets anders. En dat is niet zo makkelijk. Het is heel moeilijk om wat daar op het bord staat, hier in de zaal en straks thuis als je naar huis gaat. En als iedereen weer naar zijn eigen plekje gaat. Sommigen die hebben een familie. Anderen die hebben een gescheiden familie. Weer anderen zijn alleen. Maar toch zijn we één kerk. Toch zijn we één hele grote familie. En daar raak ik ook een beetje de zere plek, denk ik. Want we kunnen dat dus zeggen en tegen elkaar uitspreken, maar het samen doen, dat is nog iets anders. Dus wij waren in Delft en we zijn daar nu, denk ik, anderhalf jaar of zo, geloof ik. Komen daar elke maand. En daar gebeurde iets, weer opnieuw. En toen dacht ik van, hé, wat gebeurt hier nou? Dus eigenlijk de waarde, wij hebben familiewaarde, dus dat is nummer 2 bij ons. Eerst aanwezigheid, tweede familie. En toen dacht ik ook van, ik had een heel mooi programma en we hadden 3,5 uur zouden lesgeven. Ik had het allemaal netjes in mijn tas zitten. Nou, het is geen seconde open gegaan, want het ging helemaal fout. Het ging helemaal mis. En gelukkig ging het mis. En gelukkig had ik geleerd dat mijn les minder belangrijk was dan wat daar gebeurde. En we zouden eerst de vier principes van het gebed, wat ik altijd doe, de principe van de rode stoel. En dat begon eigenlijk met Jezus is koning. Dus dat had ik zo verteld. En ik had een van de discipelen gevraagd om eens uit te leggen, wat is dat nou? Dus nou, die deed dat keurig netjes. En er was een nieuwe discipel en dat was haar discipel. En die gaf ook de perfecte antwoorden, hè, zoals het in het boekje staat. Dus ik was heel erg, fijn. En toen in één keer gebeurde het. Er was een van de deelnemers die zei, mag ik wat delen over Jezus is koning? En dat duurde de hele middag. Dat was niet even gewoon één klein verhaaltje. Maar dit was een middelbare leeftijd is die. En hij vertelde dat ze zwanger waren geweest. En die week daarvoor of die maand daarvoor was een van onze andere leden. Die was helemaal in feeststemming. Want zij was zwanger. Nou, wat we niet wisten was dat de vrouw van die persoon die dat net vertelde ook zwanger was. Dus er waren niet één feestje, maar eigenlijk twee. Maar ja, op dat moment voelde ze nog, we zeggen het nog even niet. En toen vertelde hij dus dat ze toen een maand geleden met z'n twee baby's waren, maar nu nog maar één. En toen besefte iedereen, miskraam. En wat doe je dan? Ja, miskraam. Zullen we even voor je bidden? Maar ik voelde eigenlijk dat kon helemaal niet, want we zijn een familie. En in die cultuur, miskraam is, nou ja, goed, dat is, we gaan weer naar het volgende. Het is niet belangrijk. Ah joh, even sterk zijn, dan kom je er wel weer doorheen. Even extra vitamine nemen, zou ik maar zeggen. Maar ik voelde gewoon, nee, Gods aanwezigheid is zo ongelooflijk nu. Hier moeten we aandacht aan geven. Dus eerst vader, die begon te huilen. Toen begon moeder te huilen. En toen vertelde zij een dramatisch verhaal, vind ik. He, dat ze eigenlijk hun eerste kindje, dat was dus dat jongetje met die heks, dat zij eigenlijk 9 maanden lang in angst geleefd had om een kind te krijgen. Dat kind is gekomen. Het is echt, we wisten dat ze er moeite mee had, daar hadden we voor gebeden. We hadden voor de angst gebeden. Maar eigenlijk zei ze van, ja weet je, het is, de hele zwangerschap was voor mij één lange weg van blijdschap, maar ook ellende. Snap je wat ik bedoel? Dus als je met angsten leeft, van kan ik dit kind opvoeden? Ben ik wel een goede moeder? Dat waren alle angsten. En nu was ik zwanger. En nu was ik niet meer bang. En we kregen een hele mooie belofte van God. Dus we begonnen alle twee weer te huilen van God had gesproken, dit kind zal dit en dit kind zal dat. En in één keer, 2 maanden later, ja, was het kind overleden. Onvolgroeid. En ik denk, wat gebeurt er nu? Want iedereen begon te huilen. Dus de hele woonkamer was in dikke tranen, wij ook. En die man die begon me helemaal vast te pakken. En oh jee, wat gebeurt er allemaal? Maar goed, ik liet het maar gebeuren. En ik dacht ook van, ja, dit is gewoon familie, toch of niet? Daar kan geen bijbelstudie tegenop. En een uur later was iedereen ongeveer uitgehuild en uitgeknuffeld. En toen zei die vrouw, ze zegt, ik heb nooit dit tegen iemand durven vertellen. Want in mijn cultuur is dit gewoon zwakte. Je praat niet over je problemen, over je verdriet. En dat jullie zo reageren brengt mijn genezing. Toen begon er een oudere vrouw te huilen. Echt intensief, dus ik denk, oh jee, hier is ook wat mee aan de hand. Dus ik zeg, nou, kunnen we even switchen, wat is er met jou aan de hand? En toen zegt ze, 20 jaar geleden was ik zwanger. Ik wilde eigenlijk geen kind. Dus ik had ruzie met Allah, want zij was moslim in die tijd. En kinderen zijn moeilijk, vond ze. Ze had al een kind en ze wilde niet meer. In een moslimregime wil ik geen nieuw leven. Maar goed, onverwachts. We hadden er alles aan gedaan om het niet te zijn. Maar God had een ander plan. En toen had ik net die dag had ik besloten, had ik tegen Allah gezegd van, Heer, u wil geschied, dus dit kind is van u. En op die dag liep ze buiten op de stoep, en ze had een vrij grote tas bij zich, vertelde ze. En er kwam een motorrijder en die bestal haar tas. Dus die rukte de tas uit de arm, waardoor ze viel op de stoeprand. En natuurlijk helemaal shaken, trauma, man gebeld, man kwam. En de volgende dag bleek dat haar vrucht ook waarschijnlijk niet meer levensvatbaar was. Dat wist ze toen niet, dat wist ze pas 2 maanden later. Maar dat kindje was door die val eigenlijk overleden. Dus dat werd ook weer een hele, ook weer een uur van huilen en knuffelen. En ik keek op een gegeven moment, mijn les, dat gaat hem nu vandaag niet worden, denk ik. En toen gaf ik me daar een soort aan over en ik denk, Heer, wat wilt u nou doen? En God sprak diep in mijn hart, Piet, dit zijn jouw waardes. Wat ben je nou eigenlijk van plan? Laat dit nou gebeuren. Dus ik moest me een soort vrijmaken van mijn kerkelijk denken, hè, van ik ben toch de onderwijzer die graag mensen wil toerusten. En dan in één keer komt God en zegt, streep erdoor, dat zijn je waardes, dat gaan we doen. Laat nou maar gebeuren. Nou goed, uiteindelijk, we begonnen om 2 uur, om 7 uur 's avonds met een heerlijke maaltijd, waar iedereen dubbel lag van het lachen. Dus we hebben zo verschrikkelijk gelachen. Dus het leek alsof alle ellende en pijn weg was. En dat Jezus zelf, want zo voelde ik dat, we zaten met z'n allen aan de tafel van Jezus. Lekker eten trouwens. Snappen jullie wat ik probeer te vertellen? Ik probeer iets wat theologisch misschien niet helemaal goed in elkaar zit. Ik heb niet allemaal bijbelteksten erbij gehaald. Maar ik probeer eigenlijk gewoon te vertellen hoe het leven met Jezus kan zijn. En nu denken jullie, dat is 1 keer. Nee, dit is bij ons gewoon eigenlijk elke week. Of soms elke dag. Ik wil gewoon graag een voorbeeld zijn wat anderen kunnen volgen, in de hoop dat hier een echt dus mensen zijn die denken van, dat wil ik ook. Ik ga dit gewoon doen. En ik weet zeker dat jullie dat willen. Ik weet zeker dat je dit woord wat daar zo mooi staat, familie, dat echt in je hart komt. En dat je ook wil gaan zoeken van, hoe kan ik dan? En dan moet je niet denken, ik ben wat ouder. Ja, joh, ik ben 68 en ik heb voor mij het gevoel de wereld nog voor me. Ik weet niet hoe lang ik leef. Maar denk je nou echt dat ik ga wachten tot ik dood ga? Nee, ik wil gewoon de tijd dat ik nog leef, wil ik gebruiken om die waarde die ik heb, zoveel mogelijk door te geven. En nu, ik heb nog energie, dus ik doe dat nog maar gewoon. Totdat ik een keer moe op bed val en dan denk van, iemand anders mag het nu overnemen. Maar dan wil ik wel mensen de kans hebben gegeven, zodat ze mijn voorbeeld hebben gezien en dat ook gaan doen. Snap je wat ik bedoel? Wat zeg je? Waarom zoveel oorlog is? Dat weet ik echt niet en daar ga ik ook niet op in. Ja, het is echt een hoop ellende. Maar weet je wat ik altijd zeg? Ik probeer er wat aan te doen. Al is er maar eentje die je kan winnen en de vrede kan geven die niet meer in oorlog leeft. Toch? Oké, ik ga even wat verder. Ik wil even naar Abraham. Abraham is wel een held uit het Oude Testament. Het Oude Testament heeft verschillende voorbeelden, maar Abraham is mijn favoriet. En Abraham werd uitgekozen door God. Je hoeft niet met iemand te praten, maar wie weet waarom God hem uitkoos? Heeft iemand een idee? Waarom Abraham? Helemaal achterin, zeg maar hardop. Hij was gehoorzaam, heel simpel. En dan denk je van, waaraan was hij gehoorzaam? De wet was er toen nog niet, de 10 geboden. Die bestonden niet. En er was niet een of ander boekje wat hij kon lezen om te kijken van, dit is wat God wil. Nee, God heeft volgens mij op dat moment 1 keer iets tegen hem gezegd. Abraham, verlaat je vaders huis en ga naar een land wat ik je zal wijzen. Toch? En dat deed hij. Volgens mij deed hij dat niet gelijk, het duurde eventjes. Misschien komt dat ook wel door Sarah, die zei van, Abraham, moeten we dat nou wel doen? Wie is die stem? Misschien, dat weet ik niet, dat staat er niet. Maar uiteindelijk gingen ze op pad. En er zat ook nog weer een korte vertraging tussen. Heeft hij nog weer een paar jaar ergens anders geleefd. En toen ging hij uiteindelijk naar het beloofde land. Ik heb dat verhaal heel vaak gelezen. En heel vaak zie je dat de dingen die God aan Abraham vraagt, hartstikke moeilijk zijn. Stuur Ismaël weg. Offer Isaac. Dat waren niet niks dingen. Dat waren echt heftige dingen. En er zitten ook jaren tussen. Nou weet ik niet of die elke dag Gods stem verstond. Maar er staan maar een paar keer. Dan kwam God en dan vroeg God iets. En elke keer werd de belofte groter. Ik heb het helemaal opgeteld. 21 beloftes heeft Abraham gekregen. En dat heb ik ook samengevat. En toen heb ik tegen God gezegd. Heer, ik wil net als Abraham gezegend worden. En toen zei God, als jij net zoals Abraham wandelt. Dus we kunnen zegen krijgen. En niet alleen ik, maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Daar geloof ik in, dat is familie. God is een God van familie. Als ik, als padre de familia, als ik kies om in Gods wegen te wandelen, dan ja, daar kunnen mijn kinderen echt niks aan doen, maar ze worden gezegend. Dat staat er. En ook mijn kleinkinderen, ik geloof daarin. Er is zoveel kracht in geloof, het eerste woord. Abraham geloofde God en hij werd gezegend. En dan staat er in Galaten 3, vers 29 uit mijn hoofd. Daar staat, als ik in Jezus ben, word ik net zo gezegend als Abraham. En wat denk ik dan? Dan denk ik aan dat woord familie en het eerste woord geloof. Dat denk ik aan. Abraham was een man van geloof. Hij deed wat God zei. En hij werd gezegend. En niet alleen hij, maar zijn hele familie. En het nageslacht, dat werd gezegend. En ze zouden invloed hebben. En dat is mijn favoriet. Dat is mijn 12e. En ze zaten in de poorten van de vijand. En ze overwonnen de vijand. Wauw. Dat is de autoriteit die God geeft voor hen die in geloof wandelen. Dus die het niet alleen proclameren, maar ook uitvoeren. Geloof en doen, zegt Paulus. Als je dat doet, als je Gods woord hoort, en je gaat erin wandelen, dan zul je zien, dan gaat die zegen meekomen. En er zijn natuurlijk testen, net zoals bij Abraham. Stuur Ismaël weg, is niet even iets. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ik heb er zo vaak over nagedacht. Hoe kun je nou je kind wegsturen? Hoe kan je dat doen, Abraham? Ik snap de hele theorie erachter. Dat wordt altijd uitgelegd als ik dit vertel. Maar ik heb me ingebeeld dat ik dat kind zou zijn, Ismaël. En dat mijn vader dan zegt, joh, hoepel op, ga weg. En dan zegt hij er ook nog bij, God heeft dat tegen mij gezegd. Pff. Wat zou je dan als kind denken, joh? Ja, zo'n God hoef ik niet, toch? Ik vind het echt moeilijk hoor, maar het staat in de Bijbel. Maar er staat ook bij, dat was ik even vergeten, dat God zelf voor Ismaël zal zorgen. En dat doet hij vandaag. Vandaag over de hele wereld komen moslims tot geloof, overal. Hij heeft die roepstem, want dat betekent Ismaël, gehoord. God, waar bent u? Wonderbaarlijke dingen maken wij mee. Hoe ongelooflijk krachtig de Heilige Geest werkt in landen waar moslims wonen. Waar hele gebieden gewoon onder beslag komt van de Heilige Geest. Omdat daar mensen, net als Ismaël, geroepen hebben, of eigenlijk Hagar. God, waar bent u? Die God is nu vandaag bezig. Nou, ik wil afsluiten met nog één woord. Even kijken, waar stond hij ook alweer? Inspiratie, ja, inspiratie door de Heilige Geest. Ik ga ze niet allemaal doen. Ja, Jezus die kwam dus op aarde en hij gaf een voorbeeld en hij zei, volg mij. En hij werd geleid door de geest, dat lezen we in Lucas, hè, dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest en hij wordt dan bekrachtigd. En dan gaat hij het woord spreken en het eerste wat Jezus doet is, hij kiest mensen uit. Nou denk ik, hè, als ik het goed begrepen heb, bidt hij daarvoor, hij is op de berg en dan bidt hij en dan krijgt hij namen, geïnspireerd door de geest. En dan gaat hij die namen ook uitkiezen. Hij zegt, joh, volg jij mij, Matthäus, volg mij maar, Johannes, Jacobus, kom maar achter me aan. En eigenlijk wat hij doet door die inspiratie die hij daarboven heeft gekregen, hij begint in de vorming van een hele familie om hem heen. Johannes 13 staat ook, ik noem jullie vrienden. Heel close, heel vertrouwd. Dus het evangelie is niet alleen maar een goed nieuwsboodschap. Het is ook veel verder. Het gaat eigenlijk naar relatie, herstel van relatie tussen vader en zoon, moeder en dochter, vrienden die hersteld worden. Dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. En dan kom je bij het laatste woord, eenheid. Uiteindelijk, Jezus maakt ons één, zegt de Bijbel. Nou, heb ik in heel veel plekken in de wereld en ook in Nederland gezien dat dat niet altijd zo makkelijk is, die eenheid. Mee eens? Hoe vaak zijn we het niet met elkaar eens? En gaan we uit elkaar? Ook in christelijk Nederland. Daarom zijn er zoveel verschillende kerken. Dus het staat daar, eenheid. Maar nou ben ik wel benieuwd wat je ermee gaat doen. Dat is weer zo'n woord, eenheid. Maar het is niet zo makkelijk. Nou, als je het dan hebt over de Heilige Geest, als die komt, dan inspireert hij ons om samen te gaan. Om samen dingen te gaan doen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Als ik zie dat de Heilige Geest in de samenkomsten komt, dan maakt ons dat vaak één. Want we zijn niet meer gericht op ik, maar we zijn vooral gericht op Vader in de hemel die ons één maakt. Niet meer mijn mening. Dus ik heb geleerd dat er een hele hoop mensen zijn die iets heel anders vertellen als ik, maar toch kan ik één zijn met ze, omdat ik diep in mijn hart verbonden ben in Jezus met die persoon. Terwijl we iets heel anders geloven. Hij doet het zo, ik doe het zo, maar toch kan ik een eenheid hebben, omdat de Geest ons één maakt. Heel mooi voorbeeld vind ik Paulus en Barnabas. Daar wil ik dan mee afsluiten. Paulus en Barnabas waren twee dikke vrienden, denk ik. Ze hebben heel lang met elkaar opgetrokken. Ze hebben het evangelie gepredikt. Ze zijn op heel veel plekken geweest. Ze zijn vervolgd. Ze zijn echt gemarteld. En dan op een gegeven moment, en dat vind ik dan het krachtige van Barnabas. Op een gegeven moment dan is er een bange discipel, Marcus. En die wil terug, die wil niet verder. En Paulus die wil niet meer met hem samenwerken. En daardoor ontstaat er een oneenigheid tussen Paulus en Barnabas. En ze maken ruzie. En dan besluit uiteindelijk Barnabas om niet meer met Paulus verder te gaan, maar een andere kant op te gaan. Nou weet ik niet of jullie het hele verhaal gevolgd hebben in de Bijbel, maar later beveelt Paulus Marcus aan, en dat is ook Marcus die het evangelie van Marcus geschreven heeft. En dan denk ik, wauw, wat geweldig dat een Barnabas niet met de grote Paulus verder gaat, maar toch kiest voor de zwakkere. Want Marcus komt toch vrij zwak over. En dat hij daarvoor kiest en dan blijft hij bij hem. Dat is relatie. Dat is geloven in iemand. En dan sluit ik eigenlijk af wat Jezus heel goed kon en wat dus Barnabas ook. Hij zag die één, die misschien niet de sterkste is, maar Barnabas geloofde echt van die Marcus, dat is een man van God. Hij is misschien bang om verder te gaan met Paulus, ik kan me dat ook wel bij voorstellen, want die Paulus was niet makkelijk hoor. Die ging echt gewoon regelrecht op plekken waar de hel krachtig was. Dan moet je maar mee durven gaan. Ja, Paulus werd gestenigd, gemarteld. Ik kan me zo voorstellen dat je zegt, nou, niet aan mij. Weet je, en ik maak dat bijna dagelijks mee in Afghanistan, waar christenen gemarteld worden en waar christenen ook vermoord worden. En dan heel af en toe hebben we een discipel die knijpt er tussenuit, die wil weg. En dat vind ik dan jammer voor ons werk, maar ik snap het wel. En dan is zo'n persoon van mij niet minder. Net als Barnabas Marcus nog steeds zag. Weet je, het kan zijn dat je soms in je leven het niet gered hebt zoals het zou moeten. Dat je dacht, ik had het eigenlijk moeten doen. En dan wil ik je eigenlijk aanmoedigen van, joh, we hebben allemaal wel eens iets gedaan waar we van dachten van, dat hadden we moeten doen. Maar dan is er altijd een Barnabas, iemand uit de familie, die weet dat. En die komt langs zij en die slaat even een arm om je heen en zegt, joh, ik heb ook vroeger zoiets stoms gedaan. Ik blijf naast je staan. Ik richt je op. Dat is familie. Dat is familie. We zijn niet allemaal Paulussen. Sommigen zijn gewoon een Marcus, die vlucht. Maar die familie spirit zit in het koninkrijk. Het staat gewoon helemaal precies in de Bijbel zoals het gegaan is, zonder schaamte. Het staat erin. We zijn niet allemaal krachtpatsers. We zijn soms ook zwak. En dan is er iemand in de familie die dan zegt, joh, ik kom naast je staan. Ik wil je weer oprichten. Je hebt verdriet, je hebt pijn. Kom op, joh, we gaan nu samen elkaar overeind houden. Arie die heeft een Mercedes tegenwoordig. En dan rijdt hij dan mee en dan kan hij nog lopen. Nou, dat hebben we nodig. We hebben iets nodig om staande te blijven. En dat doet een familie. Nou is de vraag, we hebben weer een hele week voor ons. En jullie moeten straks gaan kiezen natuurlijk. Maar vandaag kun je ook al kiezen. En dan kun je kiezen of jij ook in zo'n familie je aandeel wil gaan geven. Dan kun je zeggen, ja, ik wil bij deze familie, wil ik meedoen. En wil ik ook een stukje van mijn verantwoordelijkheid oppakken. Misschien ja, ben ik nog wel zwak en weet ik nog niet alles. Maar toch kan ik iets brengen. Ik ben hier niet alleen om te halen. Nee, ik wil iets geven. Ik weet niet wat je hebt. Misschien kun je lekker cake bakken. Of misschien kun je voor iemand bidden. Of misschien kun je iemand bemoedigen. Of misschien kun je iemand onderdak geven. Ik weet het niet. Maar het past allemaal binnen de familie. En dat is mijn betoog van vanmorgen. Van joh, je hoeft het niet allemaal op een rijtje te hebben. Maar je hebt iets wat jij mag bijdragen aan die prachtige familie die jullie hier in Etten-Leur aan het bouwen zijn. Amen. Mag ik voor jullie bidden? Vader, we hebben het gehad over familie. En uw woord zegt het al, vader. Ik weet ook dat u een moederhart heeft. Een vader en een moederhart. Ik weet dat Jezus zoon van God wordt genoemd. En ik weet dat de Heilige Geest de trooster wordt genoemd. Het zijn allemaal familiewoorden. En als ik daaraan denk, vader, dan bid ik dat deze familie die hier zo bij elkaar gekomen is vanmorgen, dat de geest van het zoonschap opnieuw over ons komt. Dat de Heilige Geest op ons neerdaalt. En dat de liefde, want de Heilige Geest is liefde, in ons hart gaat stromen. En dat we die ander gaan zien. Dat we die ene gaan zien die gezien moet worden. Heer, ik moet ook denken aan het voorbeeld wat ik net gaf over die moeder die haar vrucht verloor, te vroeg. Heer, er zijn momenten in ons leven geweest dat we vruchtbaar waren. En dat bedoel ik vooral misschien ook letterlijk dat we zwanger waren. Maar sommige van ons zijn ook geestelijk vruchtbaar geweest. Je had het idee, er groeit iets in mijn geest. Er groeit een soort geestelijk kind, zal ik het maar even noemen. Dus er groeit een visie, een droom. Maar door het leven is dat te vroeg afgestorven. Weg. En voor sommigen is dat misschien 20 jaar geleden, zoals die ene vrouw die ik net noemde. Misschien heel lang geleden. En dan is dit zo'n moment dat de trooster van de familie bij ons wil zijn. En Heilige Geest, ik vraag u met uw aanwezigheid hier te zijn. En wie dat nodig heeft, troost te geven. En ook voor hen die geestelijke droom hadden, dat visioen. Misschien profetie over heeft gehad. En het is er niet meer. En daardoor ga je gewoon door het leven, gewoon. Maar God ziet je. En God roept je opnieuw. Maakt niet uit hoe oud je bent. Hij zegt, joh, ik heb nog iets voor jou. Je mag iets in deze familie betekenen. En vader, ik bid dat u in de komende dagen spreekt. Door dromen, visioenen, bijbelteksten die eruit springen. Misschien een gedachte die in je hoofd flitst. Maar ik bid dat er nieuw leven komt in dat wat afgestorven is. Want dat staat ook in de Bijbel. De korrelgraan die in de aarde valt en afsterft, die zal uiteindelijk vrucht dragen. En vader, ik geloof dat dit een tijd is om dat tot leven te roepen. Ik roep het tot leven in de geestelijke wereld, in Jezus' naam. En ik spreek tot dat woord van God dat in je hart geplant is, dat het tot leven gaat komen. En dat het vrucht zal brengen waarvoor het bestemd is. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. We gaan nog even zingen, zie ik.